Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen is dominee Liefdink uit Gouda onze voorganger. En vanmiddag hopen we dominee van der A uit Waalwijk te ontmoeten. In onze voorbeden denken we aan de volgende gemeenteleden. Op 16 april was het echtpaar Van der Zee van de Rotterdamse weg 180C 60 jaar getrouwd. Een hartelijke gelukwens voor u beiden en samen met u brengen we vandaag onze dank aan de heren. Zuster Van Dam, Zonnestein 82, verblijft nog in het ziekenhuis in Dordrecht. Zijn zorg over haar gezondheid vanwege een ontsteking die maar niet bedwongen kan worden. We dragen haar op aan de heren. Zuster Van der Velde, Perkstraat 32, heeft deze week in het ziekenhuis gelegen nadat ze een lichte beroerte heeft gehad. Samen met Erika, haar man Kees en de kinderen danken we de heren dat ze weer thuis mocht komen en dat er uitzicht is op een goed herstel. Zuster Marjolein Kreukniet, Notenboomstraat 29, moet dinsdag aanstaande naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar hand. Na de operatie zal ze geruime tijd niet kunnen werken. We wensen je veel sterkte toe en bidden of je Gods trouwe zorg mag ervaren. Broeder Fons Oorschot, Johan de Wit, Laan 1, die deze week is geopereerd in het ziekenhuis en is dankbaar dat hij weer thuis mag komen. We willen ook de dankzegging brengen voor de actie Servië. We zijn dankbaar voor de gezellige maaltijd en de mooie opbrengst van de actiedag voor Servië. De opbrengst is rond de 2000 euro. We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid, financiële bijdrage, inzet en de hulp die we mochten ontvangen. En bovenal danken we de Heer Jezus, onze Heer, die alles zegende. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe en gaan nu zingen, Heer Jezus, om uw woord, uit Weerklank, lied 284.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Gemeente, zingen we uit Psalm 118, daarvan vers 1 en vers 2. Horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere en zingen we naar de hoofdsom daarvan uit Psalm 112, daarvan het eerste vers: zing de lof van het opperwezen, welzalig hij of zij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. 112 vers 1. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde generatie van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hier uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaren, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we bidden. Getrouwe Heere, uw hemelse Vader, heb hartelijk dank voor wie u bent, uw trouw, uw liefde, uw grootheid, uw majesteit. Zo bijzonder, zo uitdelend. Gevend, u die neerdaalde, U die neerzag op deze aarde. En u die gezien hebt hoe wij zoveel eeuwen geleden, in den beginne, toen alles nog goed was, onze weg gingen bij u vandaan. En dat u kwam en dat u neerzag en dat u daar was met uw belofte. En dat u uw belofte in uw Zoon zo heerlijk hebt waargemaakt. U die uw kind, de zaligmaker, hebt neergelegd te midden van onze verlorenheid. U die neerzag op een wereld in zonde en schuld. U de ontfermende, de genadige, de God van zaligheden. U die het geroepen hebt, wend u tot mij, al gij einde der aarde. En u zult de zaligheid uitdelen. Het heil, de redding. Heer, wij danken u voor die machtige genade. En wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u uw geest hebt uitgestort. En wij danken u dat uw geest uw woord niet alleen geschonken heeft, maar ook heiligt aan onze harten. Opdat het werk van uw lieve Zoon, Heer Jezus Christus, dat niet alleen op afstand blijft, maar waarin delen, in de vergeving van zonden, de eeuwige gerechtigheid, de zaligheid, het bloed van u dat reinigt van al het verkeerde. Heer, heb dank. En wij bidden u, geef dat we u zo mogen kennen en dat we u ook zo hartelijk mogen liefhebben. En dat we het met de woorden van de psalmdichter ook mogen meezingen vanuit heel ons hart. Laten we u loven, want goed bent u de oppermajesteit. Uw goedheid gaat het al te behoven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Heere, wij bidden u, maak alles wel in deze dienst. Geef wat nodig is in de verkondiging van uw woord, om het zo te brengen dat het verstaanbaar is voor iedereen, ook voor de kinderen, dat we meegenomen worden, dat uw geest merkbaar aanwezig is, dat u onze harten voor dat woord opent, opdat het daar zijn werk mag doen. Als we u mogen kennen, dat we u ook door het evangelie van vanmorgen nog dieper leren kennen en rijker. En Heer, als we u misschien niet kennen en nog steeds ons eigen leven leiden, mag het zo binnenkomen dat het begin is voor een nieuwe schepping. Het begin van nieuw leven. Het begin van verandering, vernieuwing, bekering. Opnieuw geboren te worden van boven. Om te leven uit uw genade. En u wilt niets liever dan dat we u volgen en uw kind zijn. Heb dank daarvoor. Heer, wij bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft. Alles wacht op de lof en de eer van u. Wilt u daarin alles geven wat nodig is? We denken ook aan uw gemeente thuis. Wilt u ook daar zijn? En daar ook uw rijke zegen schenken. We bidden voor de kinderen in de crèche. Wees ook hen nabij. Heere, onze lof, onze dank is aan u. Zie in genade op ons allen neer. Vergeef al onze zonden. Wij bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het Bijbel. En we lezen met elkaar uit het evangelie naar Johannes. En daarvan het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 19. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, En Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeeus. En twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar die discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Met het was over de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek stilstaan. Vooral bij vers 15 tot en met 17 van Johannes 21. Ik lees dat nog een keer met u. Toen ze dan het middagmaal gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Gemeente, tot zover schriften. De schriftlezing en de tekstlezing. En we zetten boven de preek drie vragen. Drie antwoorden en drie opdrachten. Drie vragen, drie antwoorden, drie opdrachten. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven en die wil ik graag van harte in uw offervaardigheid aanbevelen. De Heere zegen u en uw gaven. En als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 40, vers 1 en 8. Met die woorden, mij in de kuil verzonken. En dat refereert ook aan de Heer Jezus die in het graf neerzonk, maar dat ook weer uitgevoerd werd. Psalm 40, vers 1 en vers 8. Gemeente, jongens en meisjes, Petrus. Ik denk dat je die nog wel herinnert. Petrus, vol vuur. En vaak ook er heel makkelijk wat uitgooiend, wat hem zo te boven kwam, naar boven kwam. Petrus bij dat kolenvuur. In die nacht, toen in dat huis van Caiaphas. Toen dat dienstmeisje er was. En hem bevroeg of die ook bij Jezus hoorde. Tot 3 keer toe. Nee. Ik ken hem niet. En ik hoor er niet bij. En ik wil er niet bij horen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Tot 3 keer toe. En zichzelf vervloekend. Het is wat. Als je zo vaak de haantje de voorste geweest bent. En je er een beetje op voorgestaan hebt. Dat jij toch wel de superdiscipel bent. Die de Heer Jezus toch wel het meest lief heeft. Al werd dus ook allemaal aan u geërgerd. Ik absoluut niet. Jongens en meisjes. Wat zou jij nou gedaan hebben? Als je de Heer Jezus was. En in de diepste nood van je leven. De diepste nood. Was dat gebeurd. Je vriend. Je volgeling. Die zich altijd ervoor had uitgegeven. Dat hij alles voor je over had. En dan. Dan kan het. En dan mag het. En dan is daar het moment. En dan. Nee. Nee. En nog eens nee. Ik kan me voorstellen dat je zou denken, zo iemand is niet langer mijn vriend. Wel, bij de Heer Jezus en bij de discipelen is het toch anders. Hij wordt vastgehouden. Dat is nou het hele bijzondere van de Heer Jezus. Hij houdt Petrus vast. En meteen na die verloochening heeft de heiland hem heel even aangekeken. Hebben de ogen elkaar heel even ontmoet. En ja, dat sprak boekdelen. Daar sprak een stuk liefde van Christus uit. En ik denk ook aan die woorden van Jezus. Petrus, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Dat was gebeurd. En ja, na zijn opstanding heeft de heiland Petrus opnieuw opgezocht. Dat is wel bijzonder. Het staat er exclusief bij en is door Petrus gezien. Speciaal verscheen hij aan Petrus. Hier in Johannes 21 komen we Petrus opnieuw tegen en hij lijkt haast alweer een klein beetje zichzelf opgeworpen te hebben als leider. En hij stelt voor van zullen we gaan vissen? En dat kan gewoon in mijn boot en ja, ze trekken erop uit en de hele nacht zijn ze aan het ploeteren en ze vangen helemaal niks. En dan staat er een man tegen het aanbreken van de ochtend op de oever en ja, die zegt dat ze het net aan de andere kant, aan de rechterkant moeten uitwerpen. En dat is tegen alle visregels in. Maar ja, goed. Johannes, die herkent hem. Die man. En ze werpen het net aan de andere kant uit. En ze vangen 153 vissen. Zomaar. En Johannes, ja, hij getuigt ervan. Het is de Heere. En dan is het weer Simon Petrus die in actie komt. In plaats van dat hij nou Johannes eerst naar de Heer Jezus toe gaat, springt hij overboord en hij zwemt al heel snel naar de kant om als eerste bij Jezus te zijn. Een en al bedrijvigheid. En ja, als de Heer Jezus dan om de gevangen vissen vraagt, is het weer Petrus. Hij sleept het net aan de kant, zo gedienstig als die is, want hij wil zo graag alles weer goed maken. En toch, ten diepste is het alweer goed tussen Jezus en Petrus. Want reken dat na de opstanding, toen de Heer Jezus aan Simon Petrus verschenen is, ze een hartig woordje met elkaar gesproken hebben. En dat het weer goed gemaakt is. Anders had dat niet zo exclusief in de Bijbel gestaan. En is door Petrus gezien. Maar gemeente, er is één dingetje. Simon Petrus had persoonlijk gezondigd. Maar hij had ook in het openbaar gezondigd. En hij was volgeling van Jezus. En hij, ja, de volgelingen van Jezus moesten toch uitgezonden worden als apostelen en zo. En ja, kan dat dan wel? Kun je wel volgeling van Jezus blijven en uitgezonden worden als je gezegd hebt 3 keer in het openbaar. Dat je niets met hem te maken hebt, dat je hem niet kent en dat je ook helemaal niks met hem te maken wilt hebben. Ja, dan heb je toch je ambt helemaal verspeeld. Dan kan je toch beter maar weer gewoon visser worden. En wat is dan het mooie van de Heer Jezus? Dat hij hier in Johannes 21 Petrus helemaal rehabiliteert. Het komt helemaal weer goed. En ja, niet een klein beetje, maar helemaal. Wat is Jezus radicaal? Ik denk, en ja, dat wij er toch wel begrip voor zouden gehad hebben als de Heer Jezus gezegd had: Simon Petrus, moet je nou eens goed luisteren. Het is tussen ons weer helemaal goed. En persoonlijk, we hebben het goed gemaakt en we zijn weer vrienden. En het is tussen ons helemaal oké. Alleen, ja, moet je luisteren. Ja, je hebt toch wel in het openbaar erg gezondigd. Ja, ik zend je straks niet als apostel uit. Dat moet je begrijpen, want ja, dat kan eigenlijk niet meer. Ik zou me dat helemaal kunnen voorstellen. Maar de heiland is anders. En dan zitten ze weer rond dat kolenvuur en dan gaan ze met elkaar eten. En er klinkt geen enkel verwijt uit Jezus' mond, maar er moeten wel een paar dingen worden rechtgezet. En dat is Jezus wel toevertrouwd als echte pedagoog. En op een hele tactische wijze gaat hij eigenlijk hier, Petrus, ambtsdrager, herstellen, rehabiliteren in zijn ambt. Bevestigen, herbevestigen zou je kunnen zeggen, om straks apostel te kunnen zijn. En als er bij ons ambtsdragers bevestigd worden of herbevestigd, dan worden er een paar vragen gesteld. En dat zijn er bij ons meestal 3. Wel, dat gebeurt ook hier. 3 vragen stelt Jezus aan Petrus. En dan komt de eerste vraag. Simon, zoon van Jona, heb jij mij meer lief dan deze? En als we die vraag zo lezen, dan lijkt het misschien een heel gewone vraag, maar dat is het niet. Er zitten 3 pijnpunten in, die heel pijnlijk bij Petrus moeten zijn binnengekomen. 3 stuks. In de eerste plaats die naam Simon, zoon van Jona. Reken dat dat hard binnenkwam. Want Jezus had hem een nieuwe naam gegeven, toen die volgeling van Jezus werd. Simon, dat was de naam uit zijn oude bestaan. Toen hij Jezus nog niet kende, toen hij nog zonder Jezus leefde, als visser, oude bestaan, zonder hoop, zonder heil, zonder de zaligheid te kennen. En Jezus had hem weggeroepen uit dat zondaarsbestaan, dat oude bestaan van hem. En Jezus had gezegd, volg mij. En Jezus had hem een nieuwe naam gegeven, rotsman, waar ik op bouwen kan. Rotsvast. En was die rotsvast geweest? Nee. En verdiende die naam nog? Nee. En daarom Simon. Zoon van Jona uit dat oude bestaan. Zo noemt Jezus hem. Wat kan dat pijn doen?
Ik zat er even over door te denken en toen dacht ik, ach, ik doe momenteel pastoraal werk in de gemeente van Waddinxveen. En stel dat ik in openbare zonde zou vallen en dat de kerkraad van Waddinxveen mij op het matje zou roepen. En zou zeggen van meneer Liefting, meneer. Nou, dat zou wel heel erg pijn doen. Als ze me niet meer dominee zouden noemen. Ambt onwaardig voel je je dan. En dan flitsen door je en zie je wel, ik heb het alles gespeeld. Alles. Weg. Zo moet die naam Simon bij Petrus zijn binnengekomen. Maar gemeente, in die eerste vraag zit nog een ander pijnpunt. En dat is die vergelijking. Heb je mij nou meer lief dan deze? Dan die andere discipelen? En dat was nou steeds waar Simon Petrus een beetje op gehamerd had. Al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden? Ik niet. En ja, zo vaak liep hij de ander ook een beetje voor de voeten en nam hij initiatieven en het werd ook wel opgevolgd dan. Hij had een beetje die leidersrol. En wat doet Jezus dan? Dan stoot hij toch even door naar ja, die pijnpunten. Want het moet worden opgeruimd. Er moet niet om de hete brei heen gedraaid worden. Heb je mij meer lief, Petrus? Is het echt wel zo? Dan die andere discipelen. Hij was lager gevallen dan wie dan ook. En gemeente, dan dat derde pijnpunt uit die eerste vraag. De eerste vraag is het meest pijnlijk voor Petrus. Dat derde. Dat is het woordje, heb je mij lief. Meer lief. Woordje lief. En ja, in onze vertaling valt dat een klein beetje weg, hoewel het in de HSV weer wel duidelijker staat dan in de Statenvertaling. Maar in het Grieks zie je heel duidelijk verschillen. In het Grieks kennen we drie woorden voor liefhebben, met een andere inhoudswaarde. De hoogste vorm van liefhebben is agape. En dat woord gebruikt Jezus. Agape. En daar kom ik zo op terug. Dat is een heel hoge vorm van liefde. De tweede vorm van liefde die daaronder komt is filio. Dat is gewoon het houden van, zoals man en vrouw van elkaar houden. Gewoon zo menselijk. En daaronderaan, dat is het woord eros. En dat is vooral genotsliefde. Als je maar aan je trekken komt. Vleeslijke liefde, seksuele liefde, er moet ontvangen worden. Ik reed hier naartoe vanmorgen en ik zag onderweg een bord waarop uitgenodigd werd voor een erotisch feest. Met zo'n hart erachter. En dan weet je precies, ja, wat men bedoelt. Eros. Welk woord gebruikt Jezus? Het woord agape. De hoogste vorm van liefde. En dat is pure liefde. Zuivere liefde. Zonder één bijbedoeling. Het is vooral gevende liefde. Opofferende liefde. Er zijn voor de ander. Het is, ja, zelf opofferend, steeds weer gericht op de ander. In 1 Johannes 4 staat, God is agape. Ja, dat is het. God is agape. Voor ons is eigenlijk die agape te hoog. Want, ja, liefde, wij kunnen wel liefde geven, maar we willen ook liefde ontvangen. En agape is eigenlijk zo zuiver dat het eigenlijk alleen maar gevend is. Uitdelend, zuiver. Hoog, heel hoog. Te hoog eigenlijk voor ons mensen. Constante liefde die duurt tot in de eeuwigheid en niet afhankelijk is van omstandigheden of van humeur of zo dan ook. Petrus, heb jij mij lief met die vorm van liefde. Zuiver. En dan sta je dan. En dan bij Petrus. En dan word je Simon genoemd. En je wordt helemaal teruggeworpen in jouw bestaan. En ja, je voelt ook wel van, nou, ik heb Jezus niet meer lief gehad dan andere discipelen. En ja, alles wat ik eigenlijk daarvoor over mezelf zei, ja, het is helemaal niet waar gebleken. En ja, ik heb Jezus helemaal niet zuiver lief. Want ik denk ook wel degelijk aan mezelf. Ik kom daar niet aan toe. En ja, dan moet hij antwoorden. En toch, u herkent dat wel. Petrus durft het ook niet ontkennen. En ik kan geen ja zeggen en ik kan ook geen nee zeggen. Want hij houdt van Jezus. En ik kan niet zonder. Maar ja, Jezus heeft de rij voor veel te hoog gehangen. Want daar kan hij niet bij en daar kan hij niet zomaar ja op zeggen. En wat zegt hij dan? Ja, maar u weet alle dingen. Hij laat het maar aan Jezus over. Want wat moet hij zeggen? Hij moet beschaamd het hoofd buigen. U weet het wel, heren. U moet het maar zeggen. Maar u weet dat ik van u houd. En welk woord gebruikt hij dan? Filio. En niet agape. Dat houden van zoals wij mensen van elkaar houden. En hoger kan die niet komen. Dat is de hoogte waarop Petrus kan komen. Hij durft het niet ontkennen, maar hij durft het ook niet helemaal, ja, voluit te beamen. Gemeente, dan die tweede vraag. Petrus, of Simon, zoon van Jona. Heb jij mij zuiver lief? Jezus is heel prachtig pedagogisch bezig. Hij heeft het eerst heel hoog neergezet. Om, ja, Petrus toch te wijzen op van, ja, maar wat is er nou allemaal gebeurd? Maar dan daalt de Heer Jezus een klein stukje af. En hij haalt die pijnlijke vergelijking eruit. Maar voor de rest blijft de vraag hetzelfde. Simon, zoon van Jona, je oude bestaan. En heb jij mij lief met de agape-liefde? En daar kan hij nog niet bij. Hoewel Jezus een stukje afdaalt, het is nog voor hem te hoog. En weer zegt die Heer, u weet alle dingen en u weet dat ik van u houd. En gemeente, dan, en dat is meteen de kern van de preek van vanmorgen, dan komen we bij de derde vraag van Jezus. En die is zo bijzonder. En dat is één en al evangelie. Want wat doet Jezus bij de derde vraag? Dan daalt hij af naar het niveau van Petrus. Die eerste vraag was veel te hoog. De tweede vraag was nog veel te hoog. En dan, wat doet de heiland? Simon, houd je van mij. En dan gebruikt Jezus het woord filio. De heiland heeft voldoende begrepen, Petrus kan nooit, nooit bij die agape. God is agape, de enige. En dan daalt de heiland af naar het niveau van ons mensen. En dat is zo bijzonder. Hij heeft recht op onze agape. En in het paradijs hadden we hem zuiver lief. En daar heeft hij recht op. Maar sinds we onze eigen weg gegaan zijn, ja, is die onvoorwaardelijke, die zuivere liefde voor ons gewoon te hoog. God is agape. En wij halen dat niet. En gemeente, waar dat nou voor ons te hoog is. Wat heeft de Heere daarin gedaan? Heeft hij zijn zoon gezonden? Hij is neergedaald naar onze laagte. Om ons daar op te zoeken. In onze verlorenheid. Om het daar goed te maken. Om ons daar op te zoeken met zijn agape. Zijn zuivere liefde. En hij die God was.
In zijn Zoon is hij mens geworden, lam van God, om onze tekorten weg te nemen, aan te vullen met zijn verdiensten. Hoe zouden we anders ooit zalig kunnen worden? Stel dat de Heere God van ons alleen maar tienen zou vragen. We zouden het geen van allen ooit kunnen. En wat doet hij nou? En als wij dan een 1 hebben bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En wat doet hij dan? Dan zet hij daar een 0 achter. En dan wordt het een 10. En dan kijkt hij naar ons door het bloed van Christus. En dan ziet hij agape. Terwijl het bij ons nooit meer is dan hooguit filio. Dat is wel om stil van te worden. Gemeente, we kunnen ons zo herkennen in Petrus. Dan voel je je daar staan. En dan word je ontdekt. Als je het evangelie leest. Als je de wet leest. Als je op Christus kijkt, op Golgotha. Word je ontdekt aan jezelf. In je armoede. Al die tekort, al die zonde. En dan weet je het niet. En dan komt de vraag op ons af. Heb je hem nou werkelijk, werkelijk lief? En ja, Heere, u weet alle dingen. U weet het. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar u weet het wel. U weet dat ik van u houd. Hoger kan ik niet. Maar toch, dat ik houd van u. En gemeente, dan komt er nog, na die 3 vragen, die 3 antwoorden, dan komen er nog 3 opdrachten. En ja, die eerste opdracht die Petrus krijgt is ook pijnlijk. Want Petrus, ach, hij was er eigenlijk als discipel altijd bij. De Heer Jezus nam, als er iets bijzonders was, hem altijd mee. Vaak 3, Johannes, Jacobus, maar altijd Petrus. Berg de verheerlijking, bij genezingen, bijzondere dingen. Petrus was er altijd bij. En alles was eigenlijk aan hem toevertrouwd. En wat zegt Jezus in die eerste opdracht? Petrus, wijd mijn lammetjes. En dat is pijnlijk voor Petrus. Want hij voelt het. Ik mag ze alleen maar voorgeven. En ik mag water geven. Ik mag drinken, sjouwen, dat voorzetten. Ik mag ze weiden. En helemaal niet de hele kudde, nee, alleen die kleintjes. Geestelijk degene die nog maar net tot geloof zijn gekomen, alleen die. Maar degene die hoger in de genade staan, nee, dat mag Johannes natuurlijk doen. Of iemand anders. Petrus voelt het natuurlijk haarscherp. Zie je wel, ik krijg alleen eigenlijk het meest eenvoudige werk. Die eerste beginselen, die mag ik bijbrengen. Maar ja, eigenlijk alleen maar voer, eten, drinken en dat is het dan. En toch, gemeente, is het nou eigenlijk een minderwaardige opdracht voor Petrus? Wel, nee. Aan de andere kant ook helemaal niet. Want die kleine lammetjes van Christus kudde, die nog maar net tot geloof zijn gekomen, die hebben juist heel uitgebalanceerd voedsel nodig. Want het fundament moet gelegd worden. Een goed fundament. Waar dat levenshuis, dat geestelijke huis op gebouwd moet worden. En als je dan voedsel mag aanreiken, en dat moet je dan ook wel heel nauwkeurig doen. En ja, wat is het mooi, ook in de christelijke gemeente, om ja, ook voor degene die nog maar net tot geloof zijn gekomen, dat fundament te mogen leggen, die basis, en dat schriftuurlijke te mogen bijbrengen, opdat er een goed levenshuis opgebouwd mag worden. Beetje vernederend, maar toch. En gemeente, dan die tweede opdracht. En dus Jezus weer zo pedagogisch. Want dan geeft hij meer bevoegdheden aan Petrus. Hij bouwt het uit. En dan zegt hij niet alleen, wijd mijn lammetjes. Nee, hoed mijn schapen. En dat hoeden, dat eigenlijk vanuit het Grieks staat er herder erover. Herderen. Hij mag dus herder zijn. En herder zijn betekent ook voedsel aandragen. En dat betekent lijden en zorgen, wegen wijzen, voorop gaan. Alles wat er met het herder zijn te maken heeft. Hij krijgt het helemaal als opdracht naar zich toe. Wat een verantwoordelijkheid, te midden van alle zijwegen, te midden van alle verzoekingen van zo'n kudde, een kudde die eruit wil breken. Hij mag herder zijn. En die kudde bij elkaar houden en naar Jezus brengen. Dat. Heel bijzonder. En dan ook schapen. Niet alleen die lammetjes, maar ook de schapen alleen. Ik moet er één ding bij zeggen. En dat zien we in onze vertaling niet. En dat zien we eigenlijk alleen maar in heel veel oude Bijbelhandschriften. Vanuit het Grieks. In heel veel oude Bijbelhandschriften staat er een verschil. Eén klein lettertje verschil tussen vers 16 en vers 17. Bij de derde opdracht gaat het ook weer over schapen. En dan staat er probata. En probata zijn volwassen schapen. Maar bij die tweede opdracht van Jezus staat er in heel veel oude Bijbelhandschriften een extra i'tje. Zo'n heel klein lettertje. Daar staat namelijk probatia. En wat zijn nou probatia? Dat zijn eigenlijk, ja, in een kudde zijn geen lammetjes meer. Maar het zijn eigenlijk ook nog geen volwassen schapen. Ze zitten er zo tussen. Die. Dat krijgt Petrus bij die tweede opdracht mee. Je mag herder worden. Over ook de wat grotere lammetjes. Die jonge schapen. Die mag je ook verzorgen. Petrus, ja. Hij krijgt gaandeweg meer verantwoordelijkheid. En dan bij de derde opdracht. Dan wordt hij helemaal gerehabiliteerd. Dan mag hij ook die volwassen schapen. Lammetjes. Die tussenvormen. En dan ook de volwassen schapen. Hij mag voedsel aanreiken. Hij mag herder zijn. Hij mag de hele kudde verzorgen. Wat een gunst van de Heer Jezus. Ik moest denken aan dat onderscheid wat hier gemaakt wordt tussen lammetjes en die kleine schapen en die volwassen schapen. Het is eigenlijk hetzelfde als in de Johannesbrief staat, want daar gaat het over kinderkens in het geloof en over jongelingen in het geloof en over volwassenen in het geloof, vaders en moeders in het geloof. En dan staat er kinderkens, kinderen, die kleintjes, die lammetjes, zijn de zonden vergeven. De jongelingen, die daar zo tussen zitten, hebben de boze overwonnen. En de vaders en de moeders in het geloof, die hebben hem gekend die van het begin is. Gemeente, wat een roeping voor Petrus. Helemaal hersteld in het ambt om apostel, ja, te kunnen zijn. Rots te kunnen zijn. En in de dienst van Christus hersteld te worden. En dan komt natuurlijk de vraag op ons af, geldt dat nou alleen voor Petrus of... Nee, broeders, dat geldt voor iedere ambtsdrager. Om de hele kudde van Christus in het oog te houden. En ervoor te zorgen dat er voldoende geestelijk voedsel wordt uitgereikt. Dat de kudde voldoende, ja, in de gaten gehouden wordt, voldoende geleid wordt. De zorg ervoor in alle opzichten. Voor de kleintjes in de genade, voor degene die wat meer genade mogen kennen. En voor de vaders en de moeders in de genade. Niet alleen maar de ruif te hoog hangen. En ja, dat betekent ook in de prediking dat er voor iedereen wat bij moet zijn. Voor de kleintjes in de genade. Ook die melk. Dat ook zij ontvangen. Maar als het dan wat dieper gaat. En ook die volwassen schapen aan hun trekken moeten komen. En de herder weer wat verder trekt. Ja, dan moeten die kleine lammetjes niet direct gaan mekkeren van oh, het is nou te hoog of te moeilijk of ik kan er niet bij. Nee, zij hebben eerst mogen eten. En zij hebben hun buik al vol. En dan trekt de herder ook weer verder. Want ja, er zijn er ook die niet genoeg hebben aan melk. Want ja, die zijn volwassen. En die hebben meer nodig. En zo heel die kudde in alle opzichten verzorgen. En ja, de opdracht dat er niemand verkommert. Een hele opdracht. En dat is nog steeds een hele opdracht. Maar, Godzijdank, het hangt niet af van onze volkomenheid. Maar van de volkomen liefde van de grote ambtsdrager Christus Jezus. En ik noemde de ambtsdragers. Maar vanuit het ambt van de gelovigen geldt het voor ons allen. We hebben allen een roeping in de kudde van Christus. Vanuit het ambt der gelovigen. Om te zorgen. We kunnen niet zeggen van die dominee moet het maar doen. En die ambtsdragers moeten het maar doen. Maar vanuit het ambt der gelovigen hebben we alle onze roeping. Naar de hele kudde toe. En dat is niet altijd eenvoudig, want Petrus, ach, hij kreeg het toevertrouwd. Maar ja, dan klaagt hij op een gegeven moment dat hij, of dan zegt Jezus dat hij gebracht zal worden naar plaatsen waar hij eigenlijk helemaal niet heen wilt. Maar dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Lijden, ja, omwille van Christus zelf. Eén plant met hem in de gemeenschap van zijn lijden en dood, maar ook één plant met hem in de gemeenschap van zijn leven en opstanding. En gemeente, dan nog één ding. De Heer Jezus vraagt liefde tot hem. En dan komt de vraag op ons allen af. Hebben wij, hebt u, heb jij hem hartelijk lief? Al is het dan niet een volkomen liefde, een zuivere liefde. Al is het dan niet de agape. Maar dan toch hebben we hem echt werkelijk lief. Hoe onvolkomen, misschien dan ook. Als we hem lief hebben, dan hebben we eeuwige toekomst. En zullen we hem eenmaal volmaakt lief hebben. En als we hem niet lief hebben, hebben we geen toekomst. Want we hebben geen leven in onszelf. Wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige liefde. Die heeft het eeuwig leven. En dat wil hij uitdelen. Hij wil niets liever. En dan, ja, gemeente, wat een uitzicht. En dat begint hier in het leven al, want hem lief te hebben, dat betekent al in beginsel te delen in de zaligheid. En dan te mogen weten, eenmaal, dan komt het moment dat we hem niet meer onvolmaakt lief hebben, maar dat we hem werkelijk volmaakt, zuiver lief hebben met de agape liefde. Amen. Gemeente, laten we zingen. Uit Psalm 116, vers 1 en 10. God heb ik lief. gemeente, laten we danken en voorbeden doen. Lieve heren, mogen u hartelijk danken dat u niet alleen maar tienen van ons vraagt. En niet alleen maar die agape. We zouden nooit zalig kunnen worden. Heb dank dat u afdaalde naar ons niveau. Naar deze aarde, te midden van onze verlorenheid. Om zo mens te worden en zo de zaligheid te bewerken en onze tekorten te kunnen aanvullen met uzelf. Hoe bijzonder dat uw hemelse Vader, als we uw genade kennen, naar ons kijkt door het bloed van uw lieve Zoon. En dan agape ziet en geen zonde meer ziet. En dan die volkomenheid in uw Zoon. We worden er zo stil van. We kunnen er niet bij. En u, hier al lief te hebben. Heere, geef dat we u werkelijk lief hebben. Met alles wat er aan kan ontbreken, maar dan toch. Heer, bewaar onze Vader. Dat we u niet kennen en niet liefhebben en de wereld liefhebben, de materie, zoveel andere dingen najagen, onze carrière, er kan zoveel zijn, maar dat ons hart maar uit mag gaan naar u en dat we anderen daar jaloers op mogen maken en dat we onze verantwoordelijkheid mogen kennen naar heel de kudde, uw gemeente, ook hier in Zwijndrecht. De ambtsdragers, de voorganger, die we ook willen opdragen aan u. Maar ook vanuit het ambt der gelovigen, open ogen, een kloppend hart, open handen voor elkaar. De zorg voor elkaar, vooral ook in geestelijk opzicht. Heere, zegen deze gemeente, zegen alle arbeid die er gedaan mag worden. Ook onder de jongeren, wilt u het rijk zegenen. In alle verbanden, Heere, de verwachting is alleen maar van u. Mogen we voorbeden doen voor degenen die het moeilijk hebben, voor de zieken. Heere, we danken u voor echtpaar van de zee. 60 jaar getrouwd, hoe bijzonder, wat bent u goed. Ach, Heere, u komt de lof. De dank, de aanbidding, alle eer toe, want dat bent u waard. Zegen hen in het ouder worden en doe hen u hartelijk lief hebben en te midden van alles toch ook uitzien naar uw toekomst. Heere, zo bidden we voor zuster Van Dam. U kent haar, de zorg over haar gezondheid. Ach, Heere, wees nabij. Doe ook haar zien op u en alles in uw handen leggen. Heere, zo bidden we bijzonder ook voor zuster Van der Velde. Hoe zorgelijk als ineens er een beroerte is. Wat een onzekerheid, wat een angst kan het ook geven voor de toekomst. Heer, u hebt gespaard. U hebt tot hiertoe het wel gemaakt. Heb hartelijk dank daarvoor. Wilt u uw zorg ook verder haar niet onthouden en haar afhankelijk doen zijn van u. Heere, zo bidden we ook voor zuster Kreuk niet. Wees ook haar nabij als geopereerd moet worden. O God, we hebben u in welke operatie dan ook, in welke tijden dan ook, steeds weer nodig. En alle dingen die er in ons leven gebeuren immers niet zomaar. Maar voor uw kinderen moeten immers alle dingen meewerken ten goede. Laat dat voor een ieder zo zijn. Heere, zo bidden we ook voor broeder Oorschot. Wees ook hem nabij. Zegen. Degene ook die hem lief zijn. Uw trouwe hulp, uw trouwe zorg hebben we in alles zo heel erg nodig. Heb dank dat u weer thuis mocht komen. Wees genadig. Heren, zo danken we ook voor de acties voor Servië. Wilt u ook dat rijk zegenen? Geef dat ook daar uw woord zijn voortgang mag hebben. En dat niet alleen financiën ten goede komen, maar bovenal de geestelijke hulp. Alles vanuit uw woord, opdat ook daar uw kerk gebouwd mag worden en u mag worden grootgemaakt. Heren, zo bidden we, ontfermt u zich over een wereld in alle gebrokenheid. Een wereld waar misschien heel veel eros is en vaak weinig filio, laat staan de agape. Te midden van alle oorlogen, alle verscheurdheden, alle aanslagen. Heren, we belijden het u. Dat is de wereld zoals die geworden is. Agape in het paradijs. Het is zo verscheurd. Wees nochtans deze wereld goed en genadig. En bouw er uw kerk. En breid uw woord erin uit. En heren, geef in een tijd, uw woord heeft het gezegd dat de liefde zal verkillen. Geef toch dat er van uw gemeente zoveel liefde mag uitgaan. Dat het zo mag werken dat anderen jaloers op worden. En ook mogen worden toegebracht. En ook die liefde mogen uitstralen en mogen uitdelen. En dat het allemaal zo mag heenwijzen naar u die werkelijk agape bent. Heer, we danken u voor wat u ons gaf. Ga met ons als we van hier gaan. Breng uw gemeente andermaal bijeen. Gedenk ook de week die voor ons ligt. Ook als het Koningsdag is. Heer, mogen we ook het Koningshuis, bijzonder ook onze koning, aan u opdragen. Zijn gezin, stel hem tot rijke zegen. Bidden we ook voor de regering, opdat ons land in hen gezegend mag worden. Hoor onze beden. Vergeef wat niet goed was. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 150. Daarvan vers 1 en vers 3. Psalm 150, vers 1 en 3. gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.